Welkom allemaal hier in de kerk of ook thuis. Heel hartelijk welkom. Deze dienst wordt geleid door Joanne Dekker van Hasselt uit Waddinxveen. Als kerkraad hebben we nog een aantal dingetjes te melden. Wij zoeken nog begroeters, dat weet u. En er is nog tijd om aan te melden. We hebben een Bijbelkring, hè, die is opgestart. Het is totaal geen probleem als u bij de tweede of de derde of de vierde keer instapt. Dus als u een paar keer niet kan, geen probleem. U kunt altijd meedoen. En het is op dinsdagen op 19:30, dus 19:30. En op vrijdag kunt u om 3:30 aanschuiven. Het gaat over de pijlers van onze, ja, hoe wij kerk willen zijn, over het samen jong. En ja, het gaat vooral over de connectie tussen die beiden en hoe we dat op een mooie manier kunnen doen en ook hier in het dorp. We hebben aanstaande woensdag is de dankdag, dus dan hebben we een dienst. Biddag. We hebben een biddag voor gewas en arbeid. En dat gaat natuurlijk allemaal nog komen. Hoewel we natuurlijk alle dagen werken. Maar goed, dat maakt niet uit. De bloemen van vandaag, die gaan naar de familie van Egmond in Alphen aan de Rijn. De collecten, die zijn vandaag de eerste voor het plaatselijk jeugdwerk. En de tweede voor werelddiaconaat in Egypte. Dat is hulp aan kansarme meisjes in Cairo. Dan wil ik jullie zo vragen te gaan staan voor een moment van stilte. En dan zingen wij Psalm 34, vers 1 en 2 daarna.
Wij zijn zojuist al stil geweest, dus wij mogen uitspreken dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan nu nog uit dezelfde psalm 34 het vierde vers zingen. Het geloof is meer dan een rationele waarheid. En als we hier zijn voor Gods aangezicht, dan mogen we ook proeven en ervaren dat we bij Hem veilig zijn. En daar zingt ook dit psalmvers over. Laten we ons in gebed verootmoedigen voor de Heer onze God. Hemelse Vader, wij komen tot U en wij naderen voor Uw troon. Help ons te bidden. Help ons onze gedachten te richten op U alleen. Wij kunnen dat niet alleen, God. We denken dat vaak wel, dat we onze problemen wel alleen kunnen oplossen of moeten oplossen. Maar als we in uw nabijheid zijn, dan beseffen we het weer. In ons is vaak duisternis, maar bij u is licht. Wij zijn eenzaam. Maar u verlaat ons niet. Wij zijn soms bang, maar bij u is hulp. Wij zijn onrustig, maar bij u is vrede. In ons hart kan zoveel bitterheid huizen, maar bij u is geduld. Heer, wij begrijpen onze wegen niet altijd. Maar wij mogen erop vertrouwen dat u onze weg kent. Heilige Geest, geef ons het geloof dat ons bevrijdt van vertwijfeling. Van ziekmakend verlangen soms ook naar dingen die we niet kunnen krijgen. En die ons ook niet echt bevredigen. Heer, dat is zonde dat we ons vaak spiegelen aan zoveel wat ons onrustig en ontevreden maakt. En afhoudt van de dienst aan u. Geef dat uw liefde tot ons en tot mensen, dat die liefde in ons ook woont. Een liefde die de ander zoekt te dienen. Dat vragen wij u, Heer, uit genade. Amen. Wij gaan nu als genadeverkondiging zingen het lied 168 is het volgens mij, hè? Ja, 168, uit hemel hoog. Daar gaat een lam en draagt de schuld der wereld met zich mede. En dat is ook het thema van deze dienst. Het gaat over het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Even kijken hoor, 1 Petrus. We gaan als regel der dankbaarheid lezen uit 1 Petrus 2, de versen 19 tot 25. En daar gaat het ook over het voorbeeld wat Jezus ons stelt. Daar lezen we: het is een blijk van genade als iemand doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Immers, wanneer u de slagen verdraagt die u krijgt als straf voor wangedrag, levert dat u toch geen aanzien op? Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden omwille van u en heeft u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en nooit bedriegelijke taal sprak. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft onze zonde gedragen met zijn lichaam aan het kruishout, opdat wij, dood voor de zonden, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, nu bent u naar uw herder teruggekeerd, naar hem die uw ziel behoedt. Wij gaan nu uit hetzelfde lied nog het derde vers zingen, uit lied 168. Voordat we gaan lezen uit de Heilige Schrift, willen we God bidden of Hij zelf daarin tot ons wil spreken. Laten we bidden. Trouwe God, U heeft ons uw Zoon als een voorbeeld gegeven. Een weg om op te gaan, achter Hem aan. En dat is niet een gemakkelijke weg. Het is een weg die vraagt dat wij op onze beurt ook meedragen aan het onrecht in deze wereld. Maar u heeft die weg al gebaand. U heeft laten zien dat u in uw liefde tot het uiterste gaat, tot aan de dood aan het kruis voor ons. Laat ons dan ook in stille verwondering zelf ook leven uit dat grote geheim, dat u dat voor ons over had. Geef dat de schriften vanochtend voor ons getuigen mogen worden en levende woorden die ons ook zelf weer aanzetten tot nieuwe gehoorzaamheid en liefde tot u en tot elkaar. Schenk ons daartoe uw Heilige Geest, die nederig maakt, ontvankelijk en open voor wat u wil zeggen. Wees zo aanwezig, Heer, dat bidden wij u in de naam van uw Zoon, die onze Heer en Heiland is. Amen. De kinderen mogen nu naar de kindernevendienst, maar ik wil nog heel kort wat even tegen jullie zeggen. Dus ik weet niet of jullie dan altijd hier voorin komen staan. Of ik hier, ja. Oh ja, dat is wel handig misschien. Ja. Even kijken. Wat ik eigenlijk voor jullie wilde meenemen om te laten zien, dat kon ik vanochtend in de gauwigheid niet vinden thuis. Want het was een klein lammetje, een heel zacht klein lammetje. Maar ik heb wel een afbeelding voor de grote mensen ook van een lam meegenomen. Dus kan je ook even naar kijken. Maar als je aan een lam denkt, waar denk je dan aan?
Aan de jonge kinderen als kinderen van God.
Nou, dat vind ik heel mooi. Dat is inderdaad zo. Dat ga ik straks nog aan de grote mensen vertellen. Maar ook de apostelen en wij zelf zijn eigenlijk, worden soms in kerken ook afgebeeld als lam. Omdat wij mogen lijken op het lam van God. Ja, wie wil nog wat zeggen? Ik hoef niks meer te zeggen.
Het lijkt alsof ze lijken op die hele dunne koeien uit een ander verhaal.
De dunne koeien uit, ja, dat is weer een ander verhaal. Dat mag je een andere keer vertellen. Daar lijkt het op. Ja, het is een beetje een raar, ik vind het zelf ook een beetje een raar schaap eigenlijk. Hij heeft een heel groot lichaam voor een lammetje. En die ogen, hè, die zijn opvallend. Dat vond ik dus ook. En daar gaat het dus in de preek. Daardoor kwam ik op de titel van de preek. Want dat is kijk in de ogen van het lam. En ik werd helemaal, wat roept het bij jou op als je in die ogen kijkt? Het zijn wel heel. Oh, jij denkt aan een videospel. Ik moet hem even bij jou horen.
Zoals Catnap.
Oké, ja. Maar hij kijkt je wel heel indringend aan. Hè? Het is wel van, kijk mij eens aan. En dat is eigenlijk ook waar het in de preek over gaat. Kijk in de ogen van het lam. Kijk in de ogen van de Heere Jezus. Want die is als het lam in deze wereld gekomen. Om de zonde van de wereld weg te dragen. Dat is apart, hè? Ik moest zelf denken van wat doen jullie als een vriendje nou iets heel gemeens tegen jou doet. Wat doe jij dan? Ja?
Ja, stop hou mee op.
Stop hou op. Dat is een hele goeie. Dat leren jullie ook, hè? Ja, dat zegt mijn zoontje ook vaak. Stop hou op. Want dat vind je niet leuk, hè? Nee. Het is al heel knap dat je stop hou op zegt. En dat je niet, want dat kan ik me ook voorstellen, wat zou je ook kunnen doen?
Gemeens terug doen.
Iets gemeens terug doen. Ja, dat doen we eigenlijk bijna vanzelf. Hè? Je moet je echt inhouden om dat niet te doen. En de Heere Jezus, die ging naar het kruis omdat de mensen eigenlijk heel gemeen tegen hem waren. Die wilden dat. Maar hij deed het, ja, omdat hij niet anders wilde ook. En dat is wel bijzonder, hè? Dat je niet iets gemeens terug doet. En dat je ook niet alleen maar stop haar op zegt. Maar dat je eigenlijk zelf geen geweld gaat gebruiken. Maar rustig blijft. En vriendelijk blijft. En kijkt waar komt die boosheid vandaan van iemand anders. En dat doet de Heere Jezus. Daarin mogen wij ook een beetje op hem proberen te lijken. Maar dat is best wel moeilijk soms. Hè? Ja. Nou, jullie gaan het in de kindernevendienst nog weer ergens anders over hebben, maar gaan we gauw. Die is al aan. Tot straks, hè? Nou, even kijken. Mag deze er weer in? Zo, hè? Ja. gaan uit de Bijbel lezen. Ja. En de eerste lezing is uit het Oude Testament, uit het boek van de profeet Jesaja. Jesaja 53. En dat is ook het lied van de lijdende knecht des Heren. Even kijken. Ja. Daar lezen we: wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een loods schoot hij op onder Gods ogen, als een scheut uit dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons werd verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging, bracht ons vrede. Zijn striemen gaven ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden. Om de zonde van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers. Zijn laatste rustplaats was bij de rijken. Toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken. Maar de Heer wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht. Hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op. We gaan nu zingen uit lied 575, de versen 1 en 2. Ook een lied wat in de lijdenstijd past. Ja. De tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie van Johannes, uit Johannes 1, de versen 29 tot en met 34. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: daar is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei: na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er voor mij. Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen, opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. En Johannes getuigde: ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen. En hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is. Tot zover de schriftlezingen. Zalig zijn zij die het woord van God horen en daaruit leven. Halleluja. Wij zingen nu nog vers 4 en 6 uit lied 575. Na de verkondiging zingen we lied 651, de versen 1, 2, 3, 5 en 7. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Boven de preek heb ik, zoals ik al zei tegen de kinderen, geschreven: kijk in de ogen van het Lam en wees ook zelf een lam. Ik heb er ook afbeeldingen bij meegenomen. Dan kunnen jullie tijdens de preek, als je even afdwaalt, kijk maar naar het lam. Vanochtend wil ons Bijbelgedeelte uit het Johannesevangelie onze aandacht, onze blik vangen en helemaal op Jezus richten. Het woordje zie komt in het Bijbelgedeelte ook maar liefst 4 keer voor. We zeggen altijd, het geloof komt uit het gehoor. Maar Johannes benadrukt dat in Jezus het woord vlees geworden is. En dat het onder ons gewoond heeft. Dat we hem hebben kunnen zien en tasten. Een mens van vlees en bloed en tegelijkertijd de heilige God in ons midden. En van dit machtige schouwspel is Johannes de Doper de eerste getuige. Ook hij is overrompeld door wie Jezus is. En ook al wist hij dat hij zou komen, hij zegt zelf hier, ik kende hem niet. En nu hij Jezus ontmoet heeft, daarbij die doop in de Jordaan, nu hij die geest heeft zien neerdalen en blijven rusten op Jezus, nu heeft hij het zelf gezien en weet hij het. En kan hij voluit getuigen, deze Jezus is de Zoon van God. Wat een ontdekking. En Johannes wil dat ons ook vanochtend laten zien. Kijk, dit is Jezus. Zo is Jezus. Zie naar hem. Uit de coulissen van onze wereld, op het wereldtoneel waar zo veel machthebbers hun rol spelen, komt daar opeens een lam tevoorschijn. En het staat hier vanochtend in ons midden. En het wil ons met eerbied vervullen voor wie Jezus voor ons is. Welk beeld van Jezus komt bij u naar boven als u aan hem denkt? Wie is hij voor u? Ik stel deze vraag nog wel eens als ik een pastoraal gesprek voer. En vaak komen er dan mooie en persoonlijke antwoorden. Zo was ik van de week bij een oude vrouw van 90 die haar hele leven heel ziekelijk is geweest en toen ze 27 was, de dood ook in de ogen heeft gekeken. En toen zei ze, ik vind Psalm 27 zo mooi. Daar wordt Jezus als mijn redder, daar komt het woord redder ook voor. En dat vond ze zo mooi, want op haar 27ste was ze dus in het ziekenhuis, ook op haar verjaardag. En toen hadden zusters Psalm 27 voor haar gezongen. En dat was haar hele leven bijgebleven. Maar misschien heeft u zelf een ander beeld. Wat zou u antwoorden? Want u heeft ook een beeld van Jezus wat u getroffen heeft. Anders zou u hier vanochtend niet zitten, denk ik. Johannes getuigt dus van Jezus als het lam van God. Jezus die van zichzelf ook zegt dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. Dat we bij hem rust kunnen vinden voor onze zielen. En zo stel je je ook een lammetje voor, hè? Nu ik zag alweer de eerste foto's ook van kleine lammetjes die zijn geboren. Van die zachte, springerige, weerloze wezentjes. Maar zo hebben ze Jezus gezien en zo wordt hij ook tot op de dag van vandaag door ons vereerd. Ik heb deze afbeelding van het lam van God meegenomen en hij komt uit de basiliek van San Clemente in Rome. Een hele mooie en ook hele oude basiliek waar wij vorig jaar met ons gezin zijn geweest. En in die oude tijd toen mensen nog niet konden lezen, toen had je natuurlijk heel veel afbeeldingen in de kerk. waarop mensen konden zien wat het geloof inhield ook. En dit is een afbeelding, daar zie je ook het lam daar onderaan. En je ziet eerst het kruis van Christus met takken ook van de ranken van de levensboom eromheen. En dat is daarvoor in de koepel van de kerk afgebeeld. Een echte beeldcultuur had je toen. Maar dat lam, dat is al een heel oud beeld waarmee Jezus dus ook in de kerken werd afgebeeld. Het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. En daarnaast dan zie je ook nog 12 andere lammen en lammeren. En dat zijn de 12 apostelen. In één beweging heeft de kerk altijd het lam van God en ook de apostelen als de lammeren die de wereld ingingen, de geschiedenis ingingen, gezien. Als kerk van Jezus Christus moeten ook wij lam zijn. Dat beeld van het lam waar onze blik naartoe wordt getrokken, dat mag ons met eerbied vervullen. En hoe zou dat eruit kunnen zien, onze eerbied? Johannes de Doper zegt het ergens anders in dit evangelie zo. Hij moet groter worden en ik moet kleiner worden. Als we Jezus als het lam aanbidden, dan verliest ons zware ik, zoals dat soms zo genoemd wordt. Onze zware ik verliest zijn eigendunk, zijn twijfel, zijn eigen gelijk willen hebben, zijn wankelmoedigheid, zijn last. Op het lam zien, dat maakt blijmoedig en lichtvoetig. En maakt ook dat ik zelf, wat we net ook bij de kinderen bespraken, dat we zelf soms ook als een lam kunnen zijn. Niet kwaad terugdoen, maar de rust bewaren. En de vrede zoeken. Maar nu gaat de preek wel heel snel. Dan kan ik ook direct amen zeggen. Maar het mag nog een beetje landen, denk ik. Jezus komt hier naar Johannes de Doper toe. Het is het begin nog maar van zijn openbare optreden. En als motto komt dan deze visie op Jezus naar voren. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat oude beeld, dat komt al uit het Oude Testament. En daarom lazen we ook dat gedeelte uit Jesaja 53 over de leidende dienstknecht, waar de kerk Jezus in heeft herkend. Jezus die de zonden van allen op zich heeft genomen. Ja, de zonde, dat is een woord dat hier ook bij hoort, wat soms heel zwaar kan klinken en waar we ook soms van denken, moeten we dat niet een beetje overslaan? Maar Jezus heeft toch ook de zonde gezien als de wortel van alle kwaad. Er is heel veel lijden in de wereld. Lijden dat ons aan de ene kant overkomt, en kwaad wat we ook aan de andere kant zelf aanrichten. Het kan ons verlammen. Het kan ons bitter maken. Het kan ervoor zorgen dat we andere mensen ook kwaad gaan doen. Die dat helemaal niet verdienen. Lijden en zonde. Het is een net soms waar je helemaal niet meer het begin van kan vinden. En we zitten er allemaal in verstrikt. Want wat is er eerst? Het kwaad dat je overkomt, wat jou wordt aangedaan, of het kwaad wat jij ook weer een ander aandoet? Voor we het weten, komen we terecht in een spiraal van geweld. En geven we het kwaad weer door aan onze kinderen, aan onze kleinkinderen of aan de wereld in het groot. Al die oorlogen die nu woeden. Alles wat daarin ook weer het erger maakt, hè? Hoe komen we daar weer uit met z'n allen? Vaak gaan we wat we zelf tekort zijn gekomen toch weer ergens halen bij een ander. En dat doen we niet eens zo bewust, denk ik altijd, maar het gebeurt wel. Vanuit onze beste bedoelingen ook soms nog. Maar onrecht doet pijn. Het kwelt, het frustreert. Het roept om wraak, het zoekt weer een uitweg. We willen recht gedaan worden. En dat is zo menselijk. Hoe gaat Jezus om met het kwaad? Als een lam. Niet door er tegen tekeer te gaan heeft hij het kwaad bedwongen. Niet door een oordeel te vellen. Dan had deze wereld allang niet meer bestaan. Maar door zelf aan het kwaad te gaan lijden. Door zelf vergeving en verzoening te bewerken. Zachtmoedig en nederig van hart te zijn. Hij absorbeert als het ware het kwaad. Hij neemt de plaats in die wij vaak niet in willen nemen. Die laatste plaats. Hij scheldt niet terug. Hij laat wat mensen hem aandoen toe. En hij vergeeft ons nog. Aan het kruis zijn zijn laatste woorden: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Zo is Jezus het paaslam. Door het zelf te dragen neemt hij de zonde weg. Zo is hij het paasoffer voor de Heer. Wat vroeger in het Oude Testament met Pesach werd gevierd. Jezus wordt in het evangelie het nieuwe paaslam. En hij lijdt niet zomaar, hij lijdt ook plaatsvervangend. Dat is iets groots, plaatsvervangend lijden. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Dat bidden we. Dat bidden we, maar ook in de tegenwoordige tijd. Want Jezus gaat nog steeds deze weg. Deze weg van geweldloosheid. Elke keer als wij het avondmaal tot ons nemen, dan mogen we dat weer ontvangen van het lam. Zie het lam dat de zonde van de wereld wegneemt, ook onze zonde. Hij wil de keten van geweld stoppen door geweldloos te zijn. Door het geweld op hem stuk te laten breken. Dat is een groot geheim. Dat kunnen wij eigenlijk helemaal niet bevatten, denk ik. Want hoe reageren wij op het kruis? Als ik, als u het kruis ontmoet bij anderen en in ons eigen leven. Bij de profeet Jesaja lezen we: Hij heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat ter slachting wordt geleid en zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo heeft hij zijn mond niet geopend. Dat staat denk ik heel ver van ons vandaan als mondige mensen van tegenwoordig. Onze autonomie is ons alles en ons recht, dat bevechten wij. Onze eigen behoeften, daar gaan wij voor op de bres. We willen niet afhankelijk zijn. We willen het liefst helemaal niet lijden. En dat voelen we vaak als we moeten inleveren. Als gevoelens van onmacht en onbehagen. Opstandigheid bij ons bovenkomen. Of in conflicten, dat we ook gauw zeggen, ja, maar die ander, die moet maar eerst over de brug komen. Die heeft mij onrecht aangedaan. Hoe moeilijk is het om zelf de minste te zijn? En dat zijn ook vaak hele sterke emoties. En daar wil ik ook niet heel makkelijk tegen ingaan van, nou, wees maar een lam en doe dat maar eventjes. Zo werkt dat vaak niet. Maar ik wil er vanochtend wel dat beeld van het lam naast zetten. En vragen, kijk in die ogen van dat lam. En lees daar ook andere woorden, andere waarden. Dat je het ook kunt laten gebeuren. Dat je niet altijd hoeft te vechten, niet er tegenin hoeft te gaan of juist je hoeft te verdedigen. Maar dat je ook kunt blijven staan en geweldloos ervoor kunt kiezen van vertel jij eerst, wat is er wat jou zo boos maakt? Ervoor kiezen om het lijden wel te ondergaan en te zoeken naar mogelijkheden om dat zo goed mogelijk te doen. Kan ik een lam zijn? We lazen in de wetslezing, Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten. Gij moet in zijn voetstappen treden. In zijn voetstappen, dat is nogal wat. Ook wij worden dus geroepen om een lam te zijn. En we kunnen dat ook, zegt Paulus. En Paulus die verbindt dat vaak met de doop. Dat we gedoopt zijn met Christus. Dat wil zeggen dat we helemaal ons vastklampen aan zijn dood en opstanding. Dat we helemaal geloven dat wij in die weg inbegrepen zijn. Van daaruit kunnen wij dat ook. Verbonden met zijn geest. Leven uit geweldloosheid. Uit liefde en overgave. Omdat wij het al ontvangen hebben. Ik sprak pas een vrijwilligster in mijn verpleeghuis. Toen heb ik deze preek ook gehouden. Een wat kortere versie. Zij is een paar jaar geleden met pensioen gegaan. Maar haar man heeft ook al jaren de ziekte van Parkinson. En is ook aan het dementeren. En ze had net deze preek gehoord. En ik sprak haar. En ze vertelde dat ze zelf ook ziek was geweest. Een longontsteking. En ze knapte maar niet op. En ja, ze was eigenlijk gewoon heel erg moe. De zorgen voor haar man vielen haar heel erg zwaar. En toen zei ze tegen mij, ja, ik wil het wel doen en ik geloof ook dat ik het moet doen, want dat is mijn opdracht. En ja, ook als christen, en ze hoorde ook in die preek een soort appel van, wees een lam, ga die weg. Maar ik weet soms niet hoe. En toen zei ik, want ik dacht ondertussen bij mezelf, oh, ik wil dit mens niet het nog zwaarder laten hebben dan ze het al heeft. Maar ik zei tegen haar, wat maakt het voor jou zo zwaar? Kun je een voorbeeld noemen? Kun je een situatie zeggen? Vertellen? En toen zei ze heel eerlijk, ja, ik word soms zo boos op hem als hij iets niet snapt. Als ik zelf dan zo moe ben, ja, dan reageer ik dat ook op hem af. En dat vind ik zo lastig. Ik zei, ja, dat kan ik heel goed begrijpen, want het is ook zwaar. En als je dan zelf moe bent, dan ben je zelf ook sneller boos. Zo werkt dat bij iedereen en dat is bij jou natuurlijk op dit moment helemaal het geval. En toen zei ik tegen haar, wie helpen jou om dit te dragen? Of doe je het grotendeels alleen? En toen zei ze eerlijk, ja, dat vind ik dus heel moeilijk om hulp vragen. Want veel mensen zien het niet, dat het zo zwaar is en dat ik zo op mijn tenen moet lopen. Ook mijn eigen kinderen eigenlijk niet. En ook van mensen uit de kerk, die boden wel eens wat aan, maar ja, dan concreet zelf vervolgens wat vragen, dat was heel lastig. Toen zei ik tegen haar, ik denk dat het lam van God, als je in zijn ogen kijkt vanochtend, dat hij jou niet wil zeggen, je moet nog harder gaan werken, je moet nog harder je best doen om het vol te houden. Maar ik denk dat jij je mag laten dragen door mensen. Dat je je eerst laat dragen, want dan pas kun jij zelf ook een lam zijn. Dat is het denk ik wel, hè. Een lam, je kunt geen lam zijn als je zelf hard bent en als je het moet en het moet volhouden. Je moet zelf eerst ook weer voelen dat je gedragen wordt. Door het lam zelf, maar ook door mensen die om je heen zijn. En dat kan denk ik ook in je jonge leven zo zijn. Dat je ervaart dat het leven best wel zwaar is en dat je veel tegenslagen hebt. Dat jij niet zo succesvol bent als anderen. Dat anderen het beter getroffen hebben dan jij. En hoe kom je daar dan uit? Ik denk dat het geloof je dan ook een weg wijst achter Jezus aan. Een voorbeeldfiguur, die Jezus. De grootste mislukkeling aller tijden. Gestorven aan een kruis, uitgescholden en verraden. En toch, in zijn ogen zie je ware vriendschap, ware liefde, die helemaal tot het einde voor je gaat, die je nooit opgeeft. Kijk maar in mijn ogen, zacht, kwetsbaar, geduldig, vriendelijk. Zo kan ook jij zijn. Ik hoorde pas een podcast met een jonge vrouw. Nou, ze is nu 30. Maar zij was als tiener altijd heel erg gepest en zij hoorde er nooit bij. En nu had zij in Rotterdam een heel groot netwerk georganiseerd. En er zit een hele stichting achter inmiddels. Die erop uitgaat in de buurten en voor jeugd allerlei activiteiten organiseert. Heel laagdrempelig. En dan gaat ze juist op zoek naar jongeren die het niet meer zien zitten. En die buiten de boot vallen. En dat werkt heel goed. Met haar eigen ervaring kan zij nu zelf mensen helpen. Dat is lam zijn. En het lam, dat zal ook met ons meegaan, ook naar het einde van de tijden. In het Bijbelboek Openbaring lezen we ook: zalig zijn zij die genodigd zijn voor de bruiloftsmaal van het Lam. Aan het einde van de tijden zal er ook niet meer dat geweld zijn, maar zal er een maaltijd zijn met een lam, met Jezus. Zo omspant het Lam de hele heilsgeschiedenis. En Jezus wil ons daar ook in meetrekken, in deze geschiedenis. Zie het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. Neem dat beeld met je mee. Zoek desnoods een afbeelding van een lam en zet het achter op de achtergrond van je telefoon. Of ik heb dit gewoon in mijn huiskamer neergezet, zodat je met één blik soms even bij dat lam bent. Het lam dat je hart weer zacht wil maken om hem te ontvangen. Dat deze 40 dagen tijd en dit paasfeest ook dat mogen brengen. Dat wij dichter bij hem komen en in zijn voetstappen mogen gaan. Amen. eerst nog het kinderlied.
Het projectlied komt volgens mij eerst en dan. Wij zullen nou een moment Gert-Jan Greuningen gedenken. Ik lees een in memoriam. Daarna wordt de steen in de schaal gelegd. Dan zingen we nog een lied. En daarna is er voorbeden. Ja, graag. Gaan staan. Op vrijdag 20 februari is Gert-Jan van Greuningen thuis, in zijn vertrouwde stoel en in de nabijheid van zijn familie, rustig ingeslapen. Gert-Jan werd geboren op 15 maart 1952 op de Ezelenbuurt. In 1959 verhuisde het gezin naar de Buitendorpstraat tegenover de toen nieuwe school. Het was echt een damsgezin waarin muziek een grote rol speelde. Al op 8-jarige leeftijd werd hij lid van de muziekvereniging Wilhelmina. Hij begon op de althoorn, stapte later over op de altsaxofoon en uiteindelijk op de tenorsaxofoon. Jarenlang zette hij zich met toewijding in voor de vereniging als penningmeester, als organisator van onder andere de bazaar en de kerstnachtdienst. Begin jaren 70 bloeide zijn liefde op voor Adrie. Wat begon met een helpende hand na een val op de ijsbaan, groeide uit tot een relatie van 55 jaar. In 1973 kochten zij hun eerste huis, een klushuis, dat Gert-Jan met zijn vakmanschap omtoverde tot een warm thuis. Op 23 april 1976 trouwden zij hier in de kerk en vierden feest in het verenigingsgebouw. Nu de ontmoeting. Met de komst van zoon Pieter in 1978 en dochter Annemarie in 1981 brak een drukke en gelukkige gezinsperiode aan. Er werd gewerkt, muziek gemaakt en in de zomer heerlijk gevaren met het bootje Ot. Dit zijn dierbare herinneringen. Naast zijn gezin bouwde Gert-Jan ook aan zijn werk. Geco Interieur werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een eigen onderneming waarin zijn vakmanschap en precisie zichtbaar werden. Het verenigingsleven bleef belangrijk. Wilhelmina, volleyballen, biljarten en langs de lijn bij het jeugdteam van Pieter bij VVZ. En op zondag was daar de kerk. Als ouderling kerkrentmeester diende hij de gemeente met toewijding en verantwoordelijkheidsgevoel. In 2007 werd bij Gert-Jan SCA 1 vastgesteld. 20 jaar lang leerde hij omgaan met deze ziekte, waarbij hij steeds bleef kijken wat nog wel mogelijk was. Met groot aanpassingsvermogen en door de liefdevolle zorg van zijn familie kon hij tot het einde thuis blijven wonen. Op vrijdag 27 februari hebben wij in een dankdienst voor zijn leven afscheid genomen van een muzikant in hart en nieren, een trouw echtgenoot en een zorgzame vader en trotse opa.
Wij gaan nu danken en voorbeden doen. En er is ook voorbeden gevraagd voor Henk en Annemarie Schouten-Müller. Die hebben een slecht nieuwsbericht gekregen. En ik begreep dat hier ook familie in de kerk van is. En ze hebben komende dinsdag nog een belangrijk gesprek. Wat er nog wel gedaan kan worden. Laten we samen bidden en voorbeden doen. Trouwe God, wij danken u voor uw oneindige liefde. Voor hoe ver u voor ons gegaan bent. Om ons met u te verzoenen. Om duidelijk te maken dat u uw leven voor ons over hebt. En als wij u nog helemaal niet zoeken of nog 1000 zonden bij u vandaan zijn, dat u dan toch telkens weer die weg van zelfopoffering voor ons gaat. Van eindeloze trouw. Als dat lam. U dringt uzelf niet op, maar gaat de zachte weg. Van tedere liefde die wacht en duldt en draagt. U neemt ons onvermogen voor lief. En schenkt ons steeds weer een nieuw begin. Heer, geef dat wij daaruit ook mogen leven. En ook anderen het leven mogen gunnen. Een nieuw begin. Heer, wilt u zo bij ons allemaal zijn. Bij deze gemeente, bij deze gemeenschap. U kent ons. U weet ook persoonlijk wat wij nodig hebben. Nu weet ook wat wij als gemeente nodig hebben om vanuit die liefde van u te leven. Geef ons dat en laat ons dat zien, dat wij telkens weer in uw ogen kijken en het dan weer weten. Heer, we willen u ook bidden voor uw wereld waarin zoveel nood is, waarin zoveel oorlogen heersen, waar de macht en de grootheid van mensen zo enorm is, waarin het kleine en het zwakke vaak niet geëerd worden. Je geeft dat daar toch ook de ogen voor geopend worden. Dat we deze wereld met elkaar leefbaar houden. Heer, we bidden u ook voor mensen die het moeilijk hebben, die in rouw zijn, zoals ook de familie voor wie wij zojuist ook de steen hebben gelegd, van hun vader, van hun man, van hun opa. Maar ook als het al wat langer geleden is. Heer, u kent ons en u kent onze tranen, ons gemis. Wilt u bij hen zijn? En hun kracht geven en troost. We bidden u ook voor de familie van Annemarie en voor Annemarie zelf, die een slecht nieuwsbericht heeft gehad. Wilt u met hen zijn en ook geven dat ze om elkaar heen kunnen staan en elkaar tot steun kunnen zijn. Heer, zo dragen wij alles aan u op. U ziet het al, voordat wij het u vragen. Verhoor ons zo, in de naam van uw Zoon, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan nu collecteren. Dat is De eerste collecte is voor het plaatselijk jeugdwerk en de tweede collecte is voor het werelddiaconaat. Voor Egypte. Daaronder kan ik het... denk ik niet. Ja, we mogen aan zijn hand weer hier vandaan lopen, onze wereld en ons leven in, met ons meedragend de zegen van hem. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.